besproken zouden wij het gaan hebben over de toekomst. En er waren al mensen die gezegd hadden, wat is het programma precies voor de komende tijd? Maar dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat hangt een beetje vanaf van hoe snel het gaat en hoe we dingen gaan bespreken. En nou, even kijken of mijn briefje gebleven is. Mag ik je ook ergens?
Ja hoor.
Ik dacht van voordat we nou de inhoud induiken, laten we het nou gewoon systematisch aanpakken. Ik ben zelf iemand die van systematiek houdt. Dus deze eerste avond gaan we nadenken over wat profetie is. En dan de volgende avonden dan gaan we een aantal bouwstenen uit de profetie bespreken. En dan in latere avonden dan komt dat hopelijk allemaal wel bij elkaar. Het nadeel van het onderwerp profetie is dat het een nogal uitgebreid onderwerp is. Dus we moeten ergens beginnen. Dus vandaar. Als jullie vragen hebben of opmerkingen, het idee van de Bijbelstudie is, ik geef een Bijbelstudie. Maar we kunnen tussendoor dingen bespreken. En aan het eind is het misschien ook goed om tijd te nemen om nog een aantal zaken te bespreken, bediscussiëren. Als er vragen zijn, dat er ook gewoon nog ruimte is om van gedachten te wisselen. Als je over de toekomst spreekt, dan, dat weet iedereen natuurlijk, er zijn ook allerlei verschillende meningen. Ik zal er later nog wel wat over zeggen. Een aantal meningen kun je rustig naast elkaar laten staan. En dan denkt de een op deze manier erover, een ander op een andere manier. Er zijn ook een aantal meningen die, denk ik, toch wel redelijk in strijd zijn met hoe de Bijbel dingen beschrijft. Althans in mijn visie. En die zal ik dan wel aangeven. En dan kunnen we daar eventueel, als iemand anders over denkt, ook nog over spreken.
Ja, maar de bedoeling, meerdere visies naast elkaar?
Nou, ik ga zelf uit van hoe ik het interpreteer.
Ja.
Maar niemand heeft de waarheid in pacht, want het gaat over de toekomst. Mm-hmm. Maar daarom probeer ik in het begin ook uit te gaan van bouwstenen. Want diezelfde bouwstenen, die zul je in elke toekomstvisie een plaats moeten geven. Het zijn gewoon Bijbelse schriften. Gedeelte die iets te over zeggen en waar je dus over moet nadenken. Oké, dit zegt A en dit zegt B. En hoe verhoudt zich dat dan? En als je begint met een kleine quiz. In welke Bijbelboeken vind je profetie?
Genesis.
Daniel, Zacharia.
Ik denk van in de meeste.
Ik hoor alles. Ik hoor vooral Oude Testament nu. Ik hoor vooral Oude Testament.
Openbaring.
Openbaring. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe. Dus je kunt eigenlijk de hele Bijbel er wel bij halen. En dat maakt het onderwerp ook zo lastig te doorgronden. Omdat wij zouden graag een soort systematische theologie hebben, een dogmatiek, zoals dat netjes heet. En dat God zou beginnen op pagina 1 en gewoon alles in de toekomst gaat uitleggen. Maar de Bijbel, die is anders, zit anders in elkaar. Dat noemen ze ook wel progressieve openbaring. Het woord progressief wil zeggen dat er gaandeweg dingen geopenbaard, bekendgemaakt worden. En als je in het boek Genesis een profetie ziet, dan is die nog vaak generiek. En in de loop van de tijd wordt het steeds specifieker. Dat is bijvoorbeeld over de profetie over de Heer Jezus. Dat begint in Genesis 3 met de moederbelofte. Dat is geen belofte eigenlijk, het is een vloek. Maar goed, de zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Maar dat is eigenlijk alles wat er bekend is over de komende Messias. En pas later worden details bekend. Jesaja heeft het over de geboorte uit de maagd. Micha heeft het over Bethlehem. Dus hoe verder je in de Bijbel komt, hoe specifieker die profetieën worden ingevuld. Hoe meer details erbij komen. En als je in die tijd geleefd zou hebben van Jesaja en van Micha, dan had je ongetwijfeld gedacht van hoe zit dat nou met elkaar? Hoe hangt dat met elkaar samen? Maar als dan de Heer Jezus geboren wordt, dan vallen al die puzzelstukjes op een plek. En dat is precies hetzelfde voor de verre toekomst. Is dat er heel veel puzzelstukjes in de Bijbel staan, waarvan het soms heel lastig is om te begrijpen hoe die met elkaar samenhangen. Maar ze staan wel in de Bijbel en God daagt ons wel uit om de Bijbel te openen om dat te begrijpen. En dan, of iedereen dezelfde puzzel zou maken. Ik denk dat we allemaal straks verrast zullen zijn dat sommige dingen toch nog anders of toch mooier of nog dieper zijn dan we verwacht hadden. Of met de woorden van de koningin van Scheba, de helft was mij nog niet aangezegd. Ja, dus er nog veel meer extra dingen zijn, nieuwe dingen, dan wij gedacht hadden. Goed, dit was het programma voor vanavond. Voor het geval jullie dachten, van daar gaan we een maand over doen. Dus we gaan ook aan de slag. Als jullie tenminste daar geen bezwaar tegen hebben. Ik had daar 6 kopjes aangegeven. Ik dacht, het mooie getal van beest, 6. 7 had ik geen tijd voor, dus daar hou ik het even bij. En het idee is dat we die teksten dan steeds erbij pakken. En ja, daar wil ik een paar dingen over zeggen. We hebben vanzelfsprekend geen tijd om elke tekst tot in detail met alle elementen te bespreken. Waar het mij vooral om gaat, is dat dat ik een aantal hoofdpunten eruit haal die voor het onderwerp van vanavond van belang zijn. Voordat we beginnen, profetie. Het woord profetie wordt in verschillende betekenissen gebruikt in de Bijbel. En daar zit nog wel eens wat verwarring in. In 1 Korinthe 14 wordt gesproken over nieuwtestamentische profeten in de gemeente. En dat zijn mensen die spreken tot lering, vermaning en vertroosting. En dat is eigenlijk wel een kenmerk wat je vindt in het Oude Testament. Als wij het woord profetie bekijken, dan passen we dat heel vaak meteen toe op de toekomstige dingen. Een profeet is iemand die iets over de toekomst vertelt. Terwijl in Bijbelse zin een profeet eigenlijk iemand is die iets over het heden vertelt. Die vertelt iets over ons gedrag, een omstandigheid, iets wat we nodig hebben. En soms koppelt God daar als een soort stokachterdeur, als een belofte of als een stukje inzicht, een stukje getuigenis, een stukje toekomstvoorzegging aan vast. Dus profetie zegt iets over het heden en profetie zegt iets over de toekomst. In het Engels heb je dat met de twee woorden foretelling, voorzeggen, maar ook forthtelling. Dus dat je iets voortzegt, iets. Eigenlijk is een profeet een spreekbuis van God. Dat is de mooiste definitie van een profeet. Dat is iemand die open staat voor wat God door hem heen tot de mensen om hem heen wil zeggen. En dat kenmerkt ook meteen het Oude Testament. Als je al die profeten hebt, die zeggen heel veel over het heden. En ertussendoor heb je flarden over de toekomst. En soms is het ook heel lastig te zeggen, wat is nou toekomst en wat is nou heden? Maar goed, laten we naar de eerste tekst gaan. Deuteronomie 29, vers 29. Nou, de meeste Bijbelboeken zouden vrij makkelijk te vinden moeten zijn. Deuteronomie kent iedereen wel. Deuteronomie 29, vers 29. Daar staat, ik lees voor het Oude Testament NBG, het Nieuwe Testament Telos. Dus als het in een NBV of in een boek anders staat, dan kan dat natuurlijk. Er staat, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen. Waarom ik hiermee begin? Dat is het volgende. Dat is dat in de Bijbel, wat ik al noemde, je een stukje progressieve openbaring hebt. Dat er gaandeweg de Bijbel dingen bekendgemaakt worden. En het meest belangrijke, wat in het Oude Testament nog verborgen is, daar gaan we het een volgende keer uitgebreid over hebben, maar wat in het Oude Testament verborgen is, en in het Nieuwe Testament geopenbaard wordt, dat is, vraag, kijk wie wakker zijn.
Yeshua.
Nee, Yeshua die wordt in het Oude Testament voorzegd, al in Genesis 3.
Ja.
Kun je nog een keer de vraag stellen?
Nee, ja, ik snap het echt niet.
Hier staat, er zijn verborgen dingen en er zijn geopenbaarde dingen. En in de Bijbel vind je dat God steeds meer dingen openbaart.
Ja.
Maar soms wacht God heel lang met dingen te openbaren. Maar een van de dingen die je in het Oude Testament nergens vindt, maar in het Nieuwe Testament geopenbaard wordt, dat is het bestaan van de gemeente. En daar komen we later nog op terug. En dat zegt Paulus een keer of 3-4. Dat een verborgenheid, een geheim was in de tijden voor Paulus. En dat het aan Paulus, dat Paulus bediening is om dat openbaar te maken. En dat is heel belangrijk, want het betekent onmiddellijk dat als je in het Oude Testament een profetie tegenkomt, je niet zomaar 1, 2, 3 kunt zeggen, die profetie gaat over de gemeente. Want de gemeente was toen nog verborgen. Dus alle vertalers van de Statenvertaling, misschien dat jullie die nog in de kast hebben staan, en die de befaamde kanttekeningen daarbij hebben gezet, zijn die wel bekend of is dat allemaal te archaïsche literatuur? De kanttekeningen van de Statenvertaling, het maakt niet zoveel uit welk hoofdstuk je in het Oude Testament erbij zoekt. Als je in Jesaja leest, dan staat het de zegeningen van de kerk. De belofte aan de kerk. En de gedeelten waar het over de vloek gaat, ja, nee, die zijn vervallen. Die blijven bij Israël. Maar goed, dat betekent dus dat je in de Bijbel ook heel goed moet kijken, waar heb je het over? Gaat het, in welke fase van de openbaring zitten we? En wat is het onderwerp van de profetie? Oké, volgende tekst. Amos 3 vers 7. Dat is een moeilijk boek om te vinden. Maar geen wedstrijdje doen die het eerst heeft. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Amos 3 vers 7. Daar staat: voorzeker, de Heere, Heere doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Als het gaat om het handelen van God met deze aarde, is het een principe in het Oude Testament dat God boodschappers stuurt om duidelijk te maken wat God in de toekomst zal gaan doen. En dat is heel belangrijk, want sommige mensen zeggen van kijk, ja, er staan heel veel dingen in de Bijbel, maar al die profetieën, die moet je toepassen op historische gebeurtenissen. Of soms hebben profeten die zeggen iets over de geschiedenis. Jullie kennen allemaal wel de theorieën over Jesaja. Dat Jesaja ergens ver nadat alle gebeurtenissen al vervuld zouden zijn, dat allemaal opgeschreven zou hebben. En deze tekst zegt precies het omgekeerde. Die zegt dat God een God is die, er staat in Jesaja een tekst, die van het begin af het einde verkondigt. Dat God een God is die een plan heeft met de wereld en dat plan bekend maakt aan mensen. En dat de mensen de mogelijkheid hebben om die plannen te lezen, daarover na te denken en inzicht te verkrijgen in de toekomstige gebeurtenissen. Dat is heel bijzonder. Dat God niet zegt van oké, ik geef je een aantal instructies en je ziet maar wat er uit de hemel over je wordt afgeroepen. Nee, God zegt, ik ga van tevoren ook duidelijk maken hoe ik in de toekomst ga handelen. Derde tekst, Handelingen 13 vers 27. En dat is weer even om het moeilijk te maken. Want je zou kunnen zeggen van oké, als God zo'n plan heeft in de toekomst, ja, dan zijn daar eigenlijk allemaal marionetten geworden. Dat betekent dat wij een soort robots zijn, voorgeprogrammeerd, die een bepaald parcours afleggen. En ja, eigenlijk is dat gewoon het voorgeprogrammeerde weggetje wat je loopt. En je hebt weinig gelegenheid. Als je naar Handelingen 13 vers 27 kijkt. Daar zegt Paulus. Want zij die in Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem, Jezus Christus, niet gekend. En de stemmen van de profeten die op elke Sabbat gelezen worden, hebben zij door hem te veroordelen vervuld. Staat dus eigenlijk, zegt Paulus, dat de Joodse leiders de profetieën kenden. Daar spraken ze over, die legden ze uit in de synagogen. En toch begrepen ze het niet. Hebben ze de Messias toen die kwam gedood. En zegt Paulus, het wonderlijke is dat zij zelfs in deze stommiteit van handelen de vervulling van de profetie bewerkstelligen. Dus mensen hoeven niet alles te begrijpen wat ze doen. Maar God die regeert door mensen heen. Door mensen die meewerken. Als wij als discipelen van Christus uitgaan om de evangelie te verspreiden. Maar ook door mensen die God ongehoorzaam zijn. Werkt God het uit. Hoe zit het dan? De relatie, goddelijke soevereiniteit, planning van God, menselijke verantwoordelijkheid. Dat is een heel moeilijk thema in de Bijbel. Maar daar gaan we het verder vanavond niet over hebben. Maar in ieder geval, je ziet dus dat de profetie, dat die dus dwars door mensen heen gaat. Nou, kun je daar ook wel op afdingen, want in het Oude Testament vind je met name Jeremia, die zegt van oké, er zijn profetieën, maar als je je bekeert en gaat bidden, dan gaat God die profetie vervolgens niet uitvoeren. Dus er zijn voorwaardelijke profetieën, die afhankelijk zijn van hoe mensen zich gedragen, en er zijn onvoorwaardelijke profetieën. Nou goed, dat is een detail, daar gaan we het later over hebben. Dat is deel 1. Vragen over wat profetie is, in zijn algemeenheid. Er kan nog heel veel over gezegd worden, omdat profetie natuurlijk heel veel verschillende karakters heeft. Je hebt profetie in de vorm van gelijkenissen. Je hebt ook profetie in de vorm van visioenen, of aanzeggingen, of beelden, of noem maar op. Dus alleen.
Een type typologie is ook zo. Zie je dat ook als profetie?
Typologie wil zeggen dat je dus in beelden van het Oude Testament gebeurtenissen van de toekomst of van Christus terugvindt. Ik geloof absoluut dat God dat zo bedoelt. Dus ik kan het aan de Bijbel toelichten. Alleen, je moet het niet omdraaien. De typologie, die kan iets uitbeelden wat heel helder in de Bijbel is verwoord. Maar zodra je op basis van typologie nieuwe leringen gaat ontwikkelen, omdat iets in het type zou passen, maar het staat verder nergens in de Bijbel uitgelegd, dan begeef je op plat uit. Dus de typologie kan helpen om iets wat elders in de Bijbel uitgeschreven is, om dat een plaatje te geven. Maar je kunt niet op basis van een type vervolgens afleiden hoe iets zal zijn wat verder nergens zo beschreven staat. En er is natuurlijk wel heel veel, is men aan de haal gegaan met typologie, door dat soort dingen. Dus dat is een soort gouden regel bij typologie. Maar de typologie is heel rijk. Dat is nog een andere keer een onderwerp.
Maar ook in de vijf boeken van Mozes, bijvoorbeeld de eerste vijf mensen, hè, van Adam tot en met Henoch. Als je dat allemaal achter elkaar zet, als je bekijkt de geboorte van Jezus, staat er al in, hè, dat hij verlosser is. En ook de hele tabernakel is een beeldvorming van, en de feesten. En er zijn heel veel dingen dat je. Ja. De Unum en de Tunum is de Alef en de Taf. Dat is ook de Alfa Omega. Er zit heel veel typologie, heel veel diepgang in wat leidt naar God is Jezus.
Ja, maar dan begin je met het Nieuwe Testament en dan herken je het in het Oude Testament.
Ja, dat klopt. Dan gebeuren er dingen. Dus er zit zoveel linkprofetieën, zoveel dingen ik zie dat ook als profetisch.
Ja. Het kan een profetisch karakter hebben. Ja. Bijvoorbeeld de zegenspreuken van Jacob en noem maar op. Dat zijn echt hele profetische onderwerpen. Ja. Maar goed, misschien dat we daar bij les 87 wel eens aan toekomen. Maar de fundamenten gaan nemen. Yep.
Ja.
Uitleg van profetie. Daniël 12 vers 9. Einde van het boek Daniël. Komt er zo'n engel en die zegt tegen Daniël: ga heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Dus Daniël heeft 12 hoofdstukken lang dingen gezien, profetieën vernomen en dingen opgeschreven. En dan krijgt hij de opmerking mee, of de instructie mee, van verzegel de boel, plak er zegels op, zodat niemand de rol kan lezen. Want ze blijven verborgen tot de eindtijd.
Mag ik even? Ja. Nou, hier staat, dan zie ik het iets anders hoor. Die geheimen blijven tot de tijd van het einde.
Ja.
Dat is dan een iets ander periodevak dan de einde der tijden. Of zoals het daar staat.
Ja, welke vertaling heb je?
De herziene statenvertaling.
En zeg het nou eens?
Nou, die zegt dat zo, hè. Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim. En verzegeld tot de tijd van het einde.
Ja, alleen dat zou betekenen dat niemand het boek Daniël gekend zou hebben.
Nee.
Want dan zou het hele boek Daniël in feite onbekend blijven en de eindtijd ontdekt worden. Maar het boek Daniël heeft al die tijd in de Bijbel gestaan. Volgens mij is de boodschap dat de diepe betekenis van wat Daniël gezien heeft nog niet doorgrond kon worden in die tijd, omdat de tijd nog niet was aangebroken. Maar dat er een latere
tijd.
Nou,
in Daniël?
naar de eindtijd in Daniël is de tijd vlak voor de komst van de Heere God, van de Heer Jezus.
De Heer Jezus die geboren werd?
Die
terugkomt?
Zijn regering. Maar laten we naar Openbaring 22 gaan, want daar staat wat die tekst namelijk geciteerd. En dat wordt interessant. Openbaring 22 vers 10. Daar staat: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Dus even los van de exacte vertaling van Daniël 12, die laat ik maar even rusten. De boodschap is dat in Daniël 12 tegen Daniël gezegd werd van: de woorden die je gehoord hebt, die gaan over een toekomstige tijd. Leg ze maar even terzijde. Want nu kun je nog niet alles begrijpen. In Openbaring 22 wordt gezegd: de woorden van de profetie, die gaan niet over een verre toekomstige tijd, maar die gaan over een tijd die heel nabij is. Dus verzegel dat boek alsjeblieft niet. En dat betekent dus, als Johannes die opdracht al kreeg in, wat is het, jaar 100 na Christus, of wanneer het ook was, dat het ook voor ons de tijd nog nabijer is dan nabij. En je likker toch op dus een liedje: nabijer kan haast niet.
Ja.
Dichterbijer was dat.
Dichterbijer kan haast niet.
Ja, nou goed, dat is hem.
Nou. Vers 3 van hoofdstuk 1 kwam daar ook weer.
Vers 3 van hoofdstuk 1?
Ja.
Openbaring.
Ja.
Ja, dat staat van begin aan het eind. Goed. Nou, dan weten we dus dat de profetie, dat we in een tijd leven, dat die profetie relevant wordt. Nou, je hoeft de krant maar te lezen of er gaan toch alarmbellen rinkelen. Je denkt van, nou, wat is de relatie met wat er nu gebeurt met de Bijbel? Dan gaan we nog twee andere teksten erover lezen. 2 Petrus 1, dat is een belangrijk stuk. 2 Petrus 1, vers 19 tot 21. En dat is wel een stuk waar we goed over moeten nadenken. Met name omdat je nogal eens hoort maar profetie. Iedereen heeft daar zijn eigen verklaring over. En je kunt er alles uithalen. En we merken wel wat dat straks gaat worden. Nu kunnen we daar niks mee. Als je deze verse leest, dan staat er heel wat anders. 2 Petrus 1, vers 19 tot 21. Daar zegt Petrus: en zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Ik ga hem zo wel uitleggen, lees we verder. Weet dit eerst, dat geen profetie van de schrift een eigen uitlegging heeft. Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Gods wegen hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Om met het tweede te beginnen. Profeten die zijn gezonden door God, met een boodschap van God, geïnspireerd, met een moeilijk woord. Dat wil zeggen dat de Geest hen de woorden in de mond gelegd heeft, de pen gestuurd heeft bij het schrijven, en dat wat er in de Bijbel staat, overeenkomt met wat God wilde dat er in de Bijbel zou komen. Dan kom je op het punt van de uitleg, vers 20. Ja, dat is allemaal zo ingewikkeld. Nee, zegt Petrus, geen eigen uitlegging. Er is maar één uitleg. En dat is de bedoeling die God in die teksten heeft neergelegd. En onze uitdaging is om die bedoeling, die boodschap van God, daaruit naar voren te halen. En dat betekent dat we ook een bepaalde schroom moeten hebben als we het over de profetie hebben. En zo dicht mogelijk bij de Bijbeltekst zouden moeten blijven. Om te snappen, te proberen te doorgronden wat de boodschap is die God daarmee heeft voor ons. Ik ben zelf altijd heel huiverig om de Bijbel naast de krant te leggen. Er gebeurt iets in de krant, en nu is het met IS, en volgend jaar is het wat anders, en vorig jaar was het ook wat anders, en een vliegtuig neergehaald, en noem maar op. Dat we dat soort gebeurtenissen in de Bijbel gaan plaatsen. Gaan we het teruglezen. Ik zeg niet dat het niet kan. Het zal ongetwijfeld hier of daar kloppen. Maar ik ben wel heel huiverig. Ik werk liever de andere kant op. Probeer vanuit de Bijbeltekst een aantal aanwijzingen te krijgen wat God bedoeld zou hebben. En op een bepaald moment zul je het ook open moeten laten. En zeggen van Heer, dit is wat u zegt en we zien uit naar de vervulling. En dan ga ik ervan uit dat als die vervulling komt, dat God ook wel duidelijk zal maken dat dat de vervulling van de profetie is. Maar het omgekeerde om aan de hand van de krant, er zijn mensen die dat doen. Die geven elk jaar lezingen over wat het jaar gebeurd is en er worden teksten bijgeplakt. Heel interessant, maar ja, ik vind het echt over het randje persoonlijk. Laten we zelf vooral met de Bijbel bezig zijn en kijken wat God probeert ons duidelijk te maken. En wat we niet weten, dat weten we niet. Dat laten we gewoon open. Maar wat we wel weten, of wat we met door de Bijbel schrift met schriften vergelijken, kunnen achterhalen, dat kunnen we oppakken. En waarom dan, zegt Petrus? Omdat wij in een duistere plaats leven, de wereld. En het profetische woord is net als een zaklamp. En die geeft een lichtbundel en die schijnt als het ware in dat duister en die maakt donkere dingen licht. En dat is wat het profetische woord doet als we in deze wereld leven met heel veel vragen, heel veel onduidelijkheid. Dan geeft de Bijbel, het profetische woord, richting. Die schijnt met licht op het grote plan van God met de geschiedenis, met de wereld, met ons leven. En dat is waarom de profetie juist zo mooi is om over na te denken, omdat je ja, zoveel zekerheid en zoveel perspectief daaruit kunt halen.
Rudy, ja. Jij zegt dus van nee, niet met specifieke dingen uit de krant, maar je kan wel in het algemeen toch zeggen van nou, je kan zien aan wat er allemaal gebeurt, dat we echt in de eindtijd leven. Ja, dat kan je al 30 jaar zeggen, maar dat wordt steeds meer dat je dat eigenlijk kan zeggen.
Ja, nou, er zijn wel degelijk dingen.
Zonder dat je heel specifiek dingen in de Bijbel plakt of zo.
Kijk, een van de dingen die heel duidelijk is dat de brandhaard van de wereld is het Midden-Oosten. Ja. Is Israël. Zacharia 12 staat in Jeruzalem, de steen is die alle natieën moeten heffen. Dus ja, dat zijn dingen die duidelijk zijn. Maar om specifieke gebeurtenissen die nu in de, op het nieuws zijn, om die in de Bijbel terug te lezen, dat vind ik zelf eigenlijk te ver.
Ja. Ja. Maar in het algemeen wel, dat je zegt van...
In het algemeen wel, dat soort dingen.
Je ziet dat dit of dat eraan zit te komen.
Ja. Gaan we nog even terug naar Openbaring 22, dus 18 en 19. Hoe serieus God dat neemt over profetie.
Openbaring
22, vers 18 en 19. Daar zegt Johannes, of zegt God, de engel. Ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand van de woorden van het boek van deze profetie afneemt, zal God zijn deel afnemen van de boom van het leven en uit de heilige stad van de dingen die in het boek beschreven zijn. Dus God zegt van wat hier in de Bijbel staat, daar moet je niks aan toevoegen. Geen nieuwe openbaringen meer. Die tijd is klaar. Er komen geen nieuwe openbaringen meer. Maar je moet er ook niks aan afhalen. Je moet het gewoon helemaal laten staan. En de beloften die zijn niet mals, zullen we maar zeggen. Als je die dan niet aan houdt. Het interessante is dat wij zo orthodox zijn. We doen helemaal niks af aan de Bijbel. Je zou niet wagen om een letter van de Bijbel af te doen. Maar tegelijkertijd, als je vraagt aan christen, wanneer heb je voor het laatst het boek Openbaring gelezen? Wanneer is het laatst over gepreekt? Dan kon het wel eens zijn dat we in de praktijk er toch nog wel het nodige aan hebben afgedaan al. Te denken van ja, dat is moeilijk, is ingewikkeld, is eng, is bizar. Dat we het in de praktijk misschien door nalatigheid toch wel minder aandacht geven aan de woorden van de profetie dan God gewild zou hebben. God wil. Maar goed, dat laat ik even meer.
Maar er staat dat er geen profetische woorden meer bij komen. Maar je hebt nu toch ook nog steeds profeten rondlopen die profeteren.
Ja, alleen de profeten die nu profeteren volgens 1 14, dat zie ik dan zelf meer als het toepassen van het woord van God op je leven. Het is meer het toepassen van wat geschreven staat op je leven. Profeten in de zin van Paulus, Petrus en noem maar op, die als het ware hoofdstukken in de Bijbel erbij schrijven, daar geloof ik niet meer in. En een van mijn geestelijke vader, die heeft mij altijd keer op keer voorgehouden, pas op Rudy, voor nieuw licht. voor mensen die zeggen van ja, ik heb een nieuwe openbaring van God gehad. En God zegt misschien dit wat in de Bijbel, maar ik voeg dit toe en dan... dus dat heb ik altijd meegedragen. En ik denk dat dat ook wel is wat God ons voor waarschuwt. De Bijbel is compleet.
Okay. Dus zegt als iemand profiteert in een kerk, moet het ook in de Bijbel?
In 1 Korinthe 14, de profetie in 1 Korinthe 14 moet je toetsen.
Ja.
En de Bijbel moet je niet toetsen. Want de Bijbel, die moet ons toetsen. Dus de Bijbel heeft gezag over ons.
Dus je basis dus.
Ja. Maar als een profeet 1 Korinthe 14 in de gemeente spreekt, dan staat er, laat 1 of 2 of 3 profeten spreken en de rest het beoordelen. Dus dan kun je zeggen van wat jij zegt, is niet in overeenstemming met de Bijbel. Maar zodra iemand gaat claimen van ja, ik heb een nieuw hoofdstuk of een nieuw Bijbelboek, ik heb een droom gehad, een visioen, ik zie, noem maar alles maar op wat er is. Ja, dan ben je echt op glad ijs. Dan voeg je eigenlijk toe, met het goddelijk gezag wat alleen bij de Bijbel hoort, voeg je er toe. Je kunt wel zeggen, de Heer heeft mij iets op het hart gelegd. Ik wil het delen. Maar misschien zie ik het verkeerd. Help me maar. Laten we samen de wil van God zoeken. Dan stel je niet boven de ander. Maar naast een ander. Maar als iemand zich boven de ander stelt. Met woorden van God. Noem het boek van Mormon. Of wat voor dingen er ook allemaal toegevoegd zijn. De Koran is natuurlijk ook een soort aanvulling op de Bijbel. Kan niet. De Bijbel is compleet.
Maar toch ervaar ik wel dat God spreekt. Van doe dit en doe dat.
Absoluut. Maar dat is in je eigen leven.
Ja. Dat gaat niet tegen Gods woord. En ik bedoel, ik ga niet tegen je zeggen, je moet van je vrouw spreken. Klopt dat niet met het woord?
Je moet toetsen aan het woord. Ja. En je hebt ook niet het gezag als enige gelovige om te zeggen, God heeft tegen mij, het bekende voorbeeld, als ik naar jou kom en zeg van, God heeft mij gezegd dat je mij 100 euro moet geven. Mm-hmm. Wat jij dan tegen mij moet zeggen, dan ga ik bidden of de Heere God ook tegen mij zegt. Dan hoor je het wel. Ja. Zo werkt het.
Ja, natuurlijk.
Ja. Goed? Ja. Nou, we gaan langzaam naar hand aan de inhoud. Want het is het allemaal nog een beetje eromheen wandelen. Het onderwerp van de profetie. Nou, we hebben een paar belangrijke teksten over. 1 Petrus 1, vers 10 en 11. Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij navorsten welke of wat voor een tijd de geest van Christus die in hen was aanduidde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden erna. Nou, deze tekst kun je een avond over praten. Maar er staat eigenlijk in dat de profeten over twee dingen gesproken hebben. Vooral over twee dingen. Over het lijden en over de heerlijkheid van Christus. Dat is het ene onderwerp. Of het zijn de twee onderwerpen. Daar hebben ze over gesproken. Dat is het thema van de profetie. De profetie gaat eigenlijk over Christus. Daar gaan we het zo nog wel over hebben. Maar wat erbij staat, is dat die profeten eigenlijk zelf puzzelden op hun eigen woorden. Ze vorsten na in mijn vertaling, er zal in jullie vertaling wel wat anders staan. Maar ze waren aan het puzzelen van de Heere God, zegt mij, spreek dit en zeg dat. Maar ze begrepen eigenlijk zelf maar heel weinig van wat ze aan het zeggen waren. En daarom zochten ze en ze baden, maar het was de Heilige Geest die door hen heen heeft gesproken. Die tekst uit Hebreeën 1. Ik kan nog even heel snel lezen, maar. Er staat eigenlijk weer een variant in. Hebreeën 1, vers 1. Dat God op vele malen en vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten. Zo heeft hij in het laatste van de dagen tot ons gesproken in de Zoon. Of in de Zoon. Dus daar gaat het eigenlijk over dat de Heer Jezus ook een profeet was. En omwille van de tijd zou ik je even willen parkeren die tekst. Daar komen we later wel even op terug. Om even op onderwerp te gaan. Dat de profetie eigenlijk maar één onderwerp heeft. Dat is Jezus Christus. De enige reden dat God ons inwijdt in de profetie. Is omdat hij wil dat wij meer begrijpen van wie Jezus Christus is in zijn plannen. Als je het Oude Testament leest, en dat geldt ook voor typologie, dat geldt ook voor profetie, dan wil God eigenlijk maar één ding aan ons uitleggen. God wil beschrijven wie de Heer Jezus Christus voor hem is. En welke plek Jezus Christus straks in deze wereld zal krijgen. Laten we eens naar die volgende tekst gaan, want die is wel heel erg mooi. Daar lezen we allemaal overheen. Dat is het boek Openbaring. Het is de openbaring van?
Johannes.
Ja, dat was een strikvraag natuurlijk.
Ja, ik weet het niet.
Margreet hield zich stil. Lees de eerste woorden van het boek Openbaring.
Ja, Openbaring van Jezus Christus.
Openbaring van Jezus Christus. Waarom noemen wij het Openbaring van Johannes? Ja, een beetje waardeloos. Hij heeft geschreven misschien, heeft de pen vastgehouden. Maar God ging niet vertellen. Ik ga nou eens een boekje open doen over Johannes op Patmos. Het onderwerp van het boek Openbaring is Jezus Christus. Het woord openbaring wil zeggen openbaarmaking. God gaat in het boek Openbaring duidelijk maken wie Jezus Christus is. Dat is het onderwerp. Dat is waar het over gaat. En zijn slaaf Johannes, die heeft dat allemaal opgeschreven enzovoort. Die heeft het gezien. En dat is het onderwerp van Openbaring. Het is trouwens wel interessant dat het boek Openbaring het enige Bijbelboek is, voor zover ik het weet, voor zover ik het ken, waarin een speciale belofte staat voor degene die het leest. Zaligheid die de woorden van de profetie leest en ze bewaart. Bij de andere Bijbelboeken staat dat niet. Het is alsof God zegt van oké, lees het boek Openbaring. Dat is het boek waarin ik laat zien hoe mijn zoon openbaar gemaakt wordt in deze wereld. En je zult een bijzondere zegen ontvangen. Nou, misschien dat we te zijn de tijd nog wel meer gedetailleerd naar Openbaring gaan kijken. Maar laten we nog even naar Openbaring 19 kijken. Dat is ook een heel mooi vers in. Met name het laatste regeltje. In Openbaring 19 vers 10. Daar staat: het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Dit vers kun je op heel veel manieren lezen. Je kunt zeggen: het getuigenis van Jezus, dat wat Jezus Christus zelf zegt, wat hij doet, wat hij spreekt, vroeger op aarde, in de toekomst, in het oordeel, dat is waar de profetie over gaat. Je kunt ook zeggen: het getuigenis omtrent Jezus. Dus alles wat te maken heeft met wie Jezus Christus is. Daarover gaat de profetie. Maar wat duidelijk is, is dat de hele profetie die gaat uiteindelijk over Jezus Christus. En je kunt de profetie niet begrijpen als je Jezus Christus niet de juiste plaats geeft. En die twee componenten die we net hadden, wat waren? In Jezus leven zijn lijden en de heerlijkheid, dus zijn vernedering en zijn verhoging, dat zijn de twee componenten die je eigenlijk, de bouwstenen die je vindt in de profetie en die je goed moet begrijpen en steeds terug zult vinden ook in de schrift. Heb je nog vragen of opmerkingen? Niet? Nou, dan gaan we nog meer naar de inhoud toe. Het onderwerp van de profetie is dus Christus. Maar als je nou in één woord zou moeten samenvatten, waarover gaat de profetie? Of anders geformuleerd, wat is het doel van God met deze wereld, met deze aarde? Zoemertjes en dingetjes.
Is het onderwerp van de profetie toch niet alleen Christus?
Nee, het onderwerp is niet alleen Christus, maar Christus is wel centraal. Uiteindelijk gaat de profetie over om de Heer Jezus bekend te maken, openbaar te maken, centraal te stellen. Dat is waar de profetie over gaat. En dan gaat er heel veel gebeuren, maar al die profetieën die gaan uiteindelijk om Christus. Als het gaat om onze toekomst, dan gaat het over de relatie tussen de gemeente en Christus. Als het gaat om de toekomst van Israël, dan is het eigenlijk de koning die in Israël straks zal regeren. Het is steeds de Heer Jezus. Het is
altijd gekoppeld aan de Heer Jezus.
Absoluut, overal. En als je dat mist, dan snap je eigenlijk helemaal niks van de profetie. Op zoveel plekken draait het echt om Christus. En als je Christus de juiste plaats niet geeft, dan wordt het met die profetie ook helemaal niks. Maar wat is nou het doel van deze schepping? In één woord. Waarom heeft God, wat is Gods doel met de aarde? Waarom heeft God de aarde gemaakt?
Om hem te dienen.
Om Jezus te verheerlijken.
Te verheerlijken.
Ja. Tot eer van God, tot eer van Jezus, dacht ik.
Mm-hmm. Nog meer meningen?
Iedereen? Om een relatie met de mensen te hebben.
Ja, natuurlijk.
God schiet naar zijn mening, wil daar wel ook kunnen. Dus ja. Ook een stuk inderdaad de relatie heel aangaan inderdaad.
Ja.
En dat Messias, dat hij verheerlijk zal worden.
Ja. Als er geen mensen waren, kon hij ook niet vereerd of verheerlijkt worden.
Ja, nou, het is allemaal
een beetje waar.
Allemaal een beetje waar waar we het net tegen hebben. Goed, Efeze 1 vers 10. Dat had ik wel een tekst die je had kunnen lezen, maar dat... Ik begin maar in vers 9, dat staat dan niet op het schema, maar daar begint het vers. Efeze 1 vers 9, daar staat, zegt Paulus, ik ga de verborgenheid van Gods wil bekendmaken. Dus dit is zo'n verborgenheid. Dit is zo'n geheim uit het Oude Testament, wat Paulus nu heel precies hier gaat bekendmaken. Paulus gaat zeggen, nou ga ik jullie uitleggen wat God eigenlijk al die eeuwen al door heeft gewild. En wat heeft God gewild? Dat staat in vers 10. Aangaande de bedeling van de volheid der tijden, dus het gaat over de eindtijd, het gaat over de laatste fase van de wereldgeschiedenis waar God naartoe werkt. En wat is dat? Om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen. Christus. Als ik heel simpel de geschiedenis van de aarde mag samenvatten, dan heeft God de wereld gemaakt, Genesis 1, Genesis 2, heeft God Adam er neergezet. En tegen Adam gezegd van Adam, jij bent degene die heerst hier over de aarde en misschien ook een stukje over de hemel. En Adam die viel als een baksteen, een appel in zand, of wat de vrucht het ook was. En eigenlijk wat je ziet in de geschiedenis, is dat God zegt, oké, ik ga die eerste Adam die mislukt is, ga ik vervangen door een andere Adam. De laatste Adam. God ziet twee mensen. Kopieën van die eerste Adam, die eerste mens. En een tweede mens, Christus. Meer mensen zijn er niet. En je kunt er 15 spreken over twee mensen. De eerste mens, de tweede mens. De eerste Adam die mislukte. Maar God gaat zijn plan als het ware vervullen met een andere Adam. De laatste Adam, want deze Adam zal niet falen. Als Christus.
Maar je wilt mensen, dus mensen die lijken op de eerste Adam, mensen die lijken op de tweede Adam.
De twee Adams wil zeggen dat God een positie van gezag heeft gegeven. En Christus krijgt de positie van gezag om te regeren over de hemel en de aarde. Dat is de eindtijd. Als je toepast op de geestelijke verdeling van de mensen, dan kun je de mensen eigenlijk zeggen van er zijn maar twee soorten mensen. Er zijn mensen die op de eerste Adam lijken en er zijn mensen die op de tweede Adam lijken. Dat is alles. Ja. Mensen die de eerste Adam lijken, dat zijn zondaren. Dat zijn mensen die zonder God leven, zonder levende verbinding met God. En er zijn mensen die op de tweede mens lijken, op de laatste Adam. Dat zijn mensen die kopieën van hem zijn, in wie de Heilige Geest werkt, die een nieuw leven hebben, die leven vanuit de relatie met God. En dat geldt dan in feite ook voor gelovige Israëlieten, dat geldt voor iedereen die een relatie met God leeft. Zo ziet God, heel simpel, de mensen. Dat wil niet zeggen dat elke groep mensen dezelfde toekomst heeft of dezelfde plan heeft. Maar als je kijkt naar het hart, dan heb je de oude harten van de eerste Adam of de levende vlees en harten van de laatste Adam, waarin
oude
de wet
mensen,
van God,
waarin
God zijn wet geschreven heeft. Ja. Ja. Maar dat is een ander onderwerp eigenlijk.
Okay, sorry.
Hier gaat het over Efeze 1 vers 10, waar staat dat God een plan heeft om alles in de hemel en de aarde samen te brengen onder één mens. Wat is het doel van de profetie? Het doel van de profetie is dat God uitlegt wat voor weg hij gaat bewandelen om daar te komen. En wat is dat daar? Dat is dat Christus heerst niet alleen maar over de hemel, maar ook over de aarde. Dat er een koning zal zijn die zal regeren in gerechtigheid over deze aarde. Mocht er nog enig misverstand bestaan bij jullie dat Christus nooit en ten nimmer over deze aarde zal regeren, dan is dat hiermee weggeworpen, want er staat zo duidelijk in de Bijbel dat Christus over deze aarde zal regeren en dat God de aarde gereed zal maken voor het koningschap van Christus. Nou, daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Maar dat is het plan van God.
Deze aarde bedoel je met de huidige aarde?
Deze aarde, ja. Deze aarde. Geen andere aarde, maar deze aarde.
En was dat ook al het plan voordat Adam als een baksteen
ging? Even kijken. Het punt is dat in Efeze 1, dat staat helemaal in het kader van de uitverkiezing. Dat gaat om dingen die van tevoren bekend zijn geworden. Ja. En ik heb te kijken waar dat dan staat. De verborgenheid van zijn wil. Hij had zich voorgenomen aangaande de bedeling van de volheid der tijden. Dus als je Efeze 1 in de context leest, dan gaat het over dingen die God van eeuwigheid af had bestemd. Je moet meteen een kanttekening maken, want als je de Bijbel goed leest, dan vind je daar verschillende soorten uitverkiezing en plannen van God. Er is een uitverkiezing van voor de grondlegging van de wereld, maar er wordt ook gesproken van een uitverkiezing vanaf de grondlegging van de wereld. Nou, misschien wil later ooit nog een keer een fijnzinnige onderscheid gaan komen. Maar in ieder geval, Gods plan met de aarde is van meet af aan geweest dat zijn zoon als hoofd zou schitteren boven deze aarde. In ieder geval ver voor de zondeval stond dit plan al. Net als ver voor de zondeval ook al het plan stond dat de Heer Jezus als een lam zichzelf aan God zou opofferen. Nog voordat de zondeval er was. Dus in die zin zitten er heel veel grote raadsels in die wij niet kunnen begrijpen, maar die de Bijbel wel schetst. En dat is dat die schijnwerper van de profetie die als het ware laat zien wat wij hier meemaken, wat God werkt in de geschiedenis, is niet zomaar een noodgreep, het is hem uit de hand gelopen, maar het is eigenlijk allemaal het plan van God. En wat we gezien hebben met die overste in Jeruzalem, dat mensen van alles doen, dan denken wij het loopt God uit de hand. Nee, God werkt daar doorheen. Dat is het wonderlijke.
Maar nog voor de zondeval er was, heeft God dus al gezegd dat zijn zoon zich zou opofferen als een lam.
Ja. Nou, 2 Petrus 1 staat dat.
Dat geeft maar van waarom heeft hij dat überhaupt al zo bedacht?
Waarom heeft hij dat verzonnen
van? Van deze wereld.
Ja.
Ja, maar.
1 Petrus.
Dat niet goed.
1 Petrus 1, vers 19. Door kostbaar bloed als van een vlekkeloos en onbesmet lam. Het bloed van Christus, vers 20. Hij is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste van de dagen openbaar. Maar let op, dat lam daar heeft niks te maken met ons zondeprobleem. Eigenlijk moet je het anders zien. God heeft mensen gemaakt en hij wilde die mensen zegenen. Als ik de Bijbel goed begrijp, hij wilde mensen zegenen. Wat is de grondslag om mensen die schepselen zijn een plek te geven in zijn eigen woning? Dat is doordat hij zijn zoon voorgekend had om ons als het ware door zijn offer geschikt te maken om bij God te wonen. Om zoveel meer glorie te geven dan waar wij als schepselen recht op zouden hebben. Toen maakte hij Adam, toen maakte Eva en toen kwam de zonde erbij. En dat maakte eigenlijk het plan van God complexer, want behalve dat God ons geschikt moest maken om in de hemel te komen, moest God ook nog het zondeprobleem oplossen. Maar het zondeprobleem is er eigenlijk pas bijgekomen. Want ook zonder het zondeprobleem, zegt 2 Petrus 1, zou de Heer Jezus gekomen zijn om God te verheerlijken en om ons als het ware zo geschikt te maken om met hem verheerlijkt te worden in de hemel.
Oh, dat is wel belangrijk wat je nu zegt. Dus ook zonder het zondeprobleem was er een lam van God nodig om...
En dat kun je bijvoorbeeld zien in het Oude Testament in de offers. Je hebt een aantal offers die met zonde te maken hebben, bijvoorbeeld zondoffer en schuldoffer. Maar je hebt ook offers die niks met zonde te maken hebben. Het vredeoffer en het brandoffer. En de betekenis van die offers, die heeft ermee te maken dat het offerdier, de aangenaam, als de offeraar de handen op de kop van het offerdier legt, bij het zondoffer gaat mijn zonde over op het offerdier. Mm-hmm. En die neemt dat dan weg. Maar als je bij het brandoffer je handen op de kop van het offerdier zet, dan gaat als het ware de volmaaktheid van het offerdier over op de offeraar. En dan wordt de offeraar aangezien in de volmaaktheid van het offerdier. En dat zijn twee aspecten, de meerdere aspecten van het werk van Christus.
Mag ik het in mijn woorden zeggen, ja? Als dat klopt? Wij moesten in elk geval heilig worden om heilig gemaakt worden om bij God te kunnen komen. Zelfs voordat de zonde in de wereld kwam, waren we nog niet heilig genoeg om in de nabijheid van God te komen. Zeg ik het zo?
In de zin van heiliging als apartzetting. Dat wij geheiligd zijn, ja, dat God zich ons gekleend heeft, ja, om bij hem te horen. Ja. Mm-hmm. En dat hij ons op een gegeven moment ook moest rechtvaardigen, ja, rechtvaardig verklaren. Ja. Of nog wat anders dan zonde vergeven, het omgekeerde. Mm-hmm. Ja. Dat hij dat ook moest doen.
We waren gewoon niet heilig genoeg om voor hem.
Nou ja, in feite, je bent schepsel. Je bent schepsel. En als schepsel kom je tekort aan de heerlijkheid van God. En 2 Petrus 1, vers 4, dat staat dat God ons bijna goddelijk heeft gemaakt. Hij maakt ons niet goddelijk, maar hij brengt ons als het ware op het dichtste bij het stadium van goddelijkheid wat maar kan. Dat is wat er staat.
Dus ook zonder de zondeval was het nodig ook dat wij zouden beseffen dat we Jezus Christus nodig hebben om bij God te komen.
Ja. Dus zou alleen op de grondslag van Jezus Christus tot God gekomen zijn. Ja. Het lastige is natuurlijk voor ons, wij leven in een wereld met een zondeval. Dus wij kunnen niet goed begrijpen wat er dan gebeurt als wij zonder zondeval.
Ja, ik vind het wel een openbaring. Dit is een openbaring.
Ja, ik ook.
Oh,
wat zeg. De zondeval was toch een complicatie, zei je. Maar dat is hem daar ook niet uit de hand.
Nee, maar wat je zou zo kunnen zeggen van Adam en Eva waren onschuldig voor de zondeval. Door de zonde, het eten van de boom van de kennis, kregen zij inzicht in goed en kwaad, maar niet de kracht om het goede te doen en het kwade te laten. Toen waren ze zondaren. Dan had je kunnen zeggen, door het offer van Jezus Christus werd het paradijs hersteld. Ze werden weer, werden wij als mensen die zonde werd weggenomen, kwamen weer terug in het paradijs. Dat is allemaal leuk, maar wat de Bijbel zegt is, onze toekomst is niet het paradijs, de Hof van Eden. Onze toekomst is het Vaderhuis. En er zit nog een hele grote gat tussen, namelijk het verschil tussen leven op aarde en leven in de hemel. En die moest nog steeds overbrugd worden door wat anders. Het heeft niks met de zonde te maken. Het heeft ermee te maken dat wij sterfelijke mensen zijn. Dat wij schepselen zijn. Dat wij nooit in staat zijn om op eigen verdiensten de brug te slaan naar de hemel. Dat er iemand vanuit de hemel moest komen om ons, als het ware, daar recht te
Elke predikant die het sterven van Jezus erbij houdt, is altijd voor de zonde van de mens.
Ja.
Ik heb nooit geweten dat dit er ook nog bij zat.
Nee, maar er zijn zoveel meer dingen, die Paulus zegt, die verborgenheden zijn, waar eigenlijk maar heel weinig over gepreekt wordt. De eenheid tussen Jood en Heiden, dat wij verbonden zijn met Christus als hoofd in de hemel, dat wij gezet zijn in de hemelse gewesten. Dat wij vrijgemaakt zijn van de wet, van de zonde en van de dood. Er zijn eigenlijk heel veel Bijbelse begrippen en dingen waar je eigenlijk niet aan toe komt als je alleen maar een evangelie hebt. Van ik heb gezondigd, gelukkig God heeft mij vergeven en ik mag weer...
Ik mag in de hemel komen.
Dat is eigenlijk, het wordt het probleem van Genesis 3 opgelost. Ja. Maar niet het probleem, het doel van God.
Het probleem van eerder was dat... Ja.
Ik moet ook dat als ze niet van de boom hadden gegeten, maar... Adam en Eva, God kon met hun
wel
in het paradijs wonen.
Had Christus
maar dat hadden zij nog niet in de hemel kunnen komen.
Dan had ook de Heer Jezus als brandoffer, als het ware, op wat voor manier dan ook, dat weet je dan niet, maar hen als daar een titel moeten geven om naar de hemel te gaan. Ja. We dwalen af, wees ik.
Ja,
maar
dat is
een belangrijk punt.
Geen verkeerde dwaling.
Oké, de zand 2. Gods plan voor de aarde. We hadden het net over dat de Heer Jezus, dat Gods plan is dat de Heer Jezus als hoofd over deze wereld gesteld wordt, de hele schepping onder één hoofd samengebracht. Nou, eigenlijk vind je dat in Psalm 2, zo bekend die Psalm. De volken die woelen, vers 1. De natieën zinnen op ijdelheid. En ze sponnen samen tegen de Heere en ze gezalfden. Ze willen de macht van God, de banden van God verscheuren. En dan staat er in vers 4, hij die in de hemel zetelt, lacht. Zo mooi dat God gewoon lacht, of glimlacht, of minzaam lacht over wat alle volken hier op aarde doen. En dan zegt God als antwoord in vers 6, let op, ik heb mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. God heeft in zijn plannen het einddoel voor ogen. Hij zal een koning in Sion op deze aarde neerzetten. En alle volken die zullen naar Sion komen om deze koning eer en hulde te brengen. Nou, voor het geval je niet weet wie die koning is, vers 7. Ik heb het aan gesproken. Mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. Nou, met alle citaten in het Nieuwe Testament is het overduidelijk dat het hier gaat om de Heer Jezus Christus. Het plan van God is dat hij in deze wereld zijn zoon inbrengt. En dat in Pilatus, die vroeger gezegd heeft van ik wil niks met je te maken hebben, kruisigen maar. Of een keizer van Rome, of wat voor machthebber dan ook, dat al die vorsten oog in oog zullen staan met hem. Eigenlijk kun je het zo zeggen, dat iedereen op deze aarde zijn knieën zal moeten buigen voor Jezus Christus. Dat kan nu, als je bekeert, dan erken je het koningschap van Jezus Christus over je leven. Maar iedereen die dat nu niet doet, die komt straks nog een keer voor deze keus te staan. Voor de troon waarop God gezegd heeft, Jezus Christus gaat erop zitten. En dan zal elke knie in de hemel en op aarde en onder de aarde, Filippenzen 2, zich voor hem buigen. Dat is gewoon het plan van God. God wil dat de hele mensheid zal buigen voor Jezus Christus. Dat kan nu al. Als je nu niet wil, dan zul je straks moeten.
En die tekst wordt vaak dan gebruikt van dus uiteindelijk zullen die mensen dan ook behouden worden. Maar dat is niet dat
het dat staat er niet bij, hè? Want
de algemeen.
Maar als je
naar onze kring is dat wel eens gezegd.
Als je naar Openbaar 21 kijkt met de grote witte troon, dan verschijnen alle doden daar voor de troon en ze worden geoordeeld naar hun werken. Als je combineert Johannes 5 en kijkt wie zit er op de troon, dan is het niet God die op de troon zit. Want God heeft het oordeel gegeven aan Jezus Christus, want hij is de mensenzoon. Dus er zit een mens op de troon. Al die mensen, die doden, die geestelijk doden, die lichamelijk doden, die verschijnen voor die troon. En ze worden geoordeeld, dat leest veroordeeld en heengezonden naar de poel van vuur. Omdat ze geoordeeld worden door de man, de persoon, de mens die op de troon zit. Dat is het plan van God.
Ja, dus dat buigen, wat dan uiteindelijk alsnog moet, dat is niet... En dat je alsnog een keuze kan maken voor hem. Nee. Maar je moet buigen om te erkennen dat hij toch...
Ja. Nou, dat heeft een aantal keuzes. In de regering van de aarde zal er een tijd zijn dat Christus zal regeren in Jeruzalem. En iedereen die dan leeft zal het gezag van de koning in Sion moeten erkennen. Maar alle mensen die overleden zijn en die dat niet meemaken, die komen nog een keer voor de grote witte troon. En zullen nog een keer moeten. Als het ware, iedereen zal oog in oog komen staan met Jezus Christus.
Ja.
Dus er zijn ook alle fasen natuurlijk dat mensen buigen, zoals wij ons nu al kunnen buigen voor Jezus Christus. Zo kan dat in het vrederijk ook, maar het gaat ten diepste ook over het principe dat elk mens eens
zal moeten erkennen,
dat Jezus Christus Heer is.
Ja, maar dan hoeven ze nog niet mee in te stemmen.
Nee, ze zullen het pragmatisch doen en vervolgens worden ze weggestuurd. Ja. Ja. En het is te laat om dan daar vergeving over te ontvangen. Ja. Dat is het punt. In het vrederijk kan dat nog wel. Maar voor de grote witte troon is het te laat. Dan is het moment van het eindoordeel gekomen.
Maar als je dat zo leest, hoort, dan zijn er mensen die dus nu al overleden zijn, nog niet bij direct in de hemel.
Nee, die zijn nog niet in de hemel. Dan gaan we het later. Er staat ook nergens in de Bijbel dat je in de hemel gaat als je sterft.
Nee, maar goed, dat is natuurlijk wel het plaatje wat naar mijn kinderen was voorgehouden.
Ja. Ja.
Als je hier Jezus gaat, ga je naar de hemel.
Ja.
Ja.
Uiteindelijk wel.
Ja. Ja, daar gaan we het ook nog wel over hebben.
Mag ik nog één vraag stellen?
Ja.
In Sion, dat de koning terugkomt, is dat na de eindtijd? Is dat
is allemaal eindtijd.
Ja, precies. Maar is het nou ook zo dat Jezus terugkomt op aarde in Sion? Of komt hij op de troon is jong, maar weet niet waar.
Die vraag die hier gaan we later beantwoorden, want dat is te ingewikkeld om niet snel te doen.
Jullie voor de record even. Het vers die één koning van twee mensen, welk vers is dat eigenlijk?
Sorry, van die?
Nou, wat ging om die twee mensen, de Adam en de twee Adams.
De twee mensengeslachten.
Dus 1 koning 15.
Nee, Korinthe. 1 Korinthe, ja. Koningen kort ik af op KN en Korinthe KO. Dat is de afkorting van de Telos-vertaling.
Handig.
Heel handig.
Ja,
dat
is anders. Ja.
Goed.
KO was Koningen, hè? Korinthe.
Nee. Nou, we moeten nog 2 stukjes doen. Dus we gaan nog even verder. Profetische vergezicht. De profetie is niet simpel. En waarom is de profetie niet simpel? Dat ga ik jullie uitleggen aan de hand van Jesaja 61. Jesaja 61, vers 1 en 2. Bekend gedeelte. De geest des Heeren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om te verbinden gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor gebonden een opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heeren. En een dag van de wraken van onze God. Tot zover. Als je dit leest, dan denk je, dit gaat over de Messias. Nou, dat klopt ook. Hoe weet je dat het over de Messias gaat? Waar is onze Bijbel vaste kern?
Nou ja, die blinden, verbrokenen, gevangenen, vrijlatingen, dat is zo.
Ja, het is
anders. Blijde boodschap.
Het is zo simpel, hè? Het is gewoon volgende verses lezen. Laten we Lucas 4 eens bijpakken. Lucas 4, vers 18. De Heer Jezus staat in de synagoge. En pakt de boekrol van Jesaja. Lucas 4, vers 18. Hij leest: de geest van de Heer is op mij. Hé, dat kennen we. Het is dat citaat. Doordat hij mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te prediken. Aan blinden het gezicht, onverbrokenen enzovoort enzovoort. En om te prediken het aangename jaar van de Heer. En dan zegt hij. Nadat hij het boek had opgerold en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen. En wat zegt hij dan? Heden is dit schriftwoord vervult. Dus de Heer Jezus zegt, de woorden van Jesaja 61, die worden vandaag vervuld. En nou moet je goed lezen. Want de Heer Jezus, die stopt het citaat uit Jesaja 61, vers 2. Waar? Om te prediken het aangename jaar van de Heer. Punt. In Lucas 4. En waar gaat Jesaja 61 vers 2 verder? En de dag van de wraak van onze God. En dat is het Oude Testament als profetie. Daar wordt in één adem gezegd. Er is een jaar van aangenaamheid, van zegen van de Heer en een dag van de wraak. En het wordt als het ware aan één gesmeed. En als je Jesaja 61 alleen maar had, dan zou je denken van jongens, wordt hetzelfde moment vervuld. En vervolgens kom je in Lucas 4. En dan zegt de Heer Jezus, deel A is vervuld, het aangename jaar. Maar die wraak leest hij nog niet. Want die komt pas straks. En dan blijkt dus dat in één zo'n vers, in Jesaja 61 vers 2, dat er minstens 2000 jaar tussen zit. Die Jesaja niet ziet. Die ziet als het ware, als je in de bergen staat, dan zie je heel veel bergen in de verte. En dan zie je de ene bergtop en nog een bergtop. Je ziet de bergtop van de komst van Christus als zegenende Messias. En je ziet de bergtop van God die als wraak zijn zoon stuurt om te oordelen. Maar van afstand zie je niet dat er een heel diep dal tussen zit. En dat het 2000 jaar duurt voor je van de ene bergtop naar die volgende bergtop komt. En dat maakt dus het Oude Testament zo moeilijk. Is dat je soms in één tekst dingen hebt die over de eerste komst van de Heer Jezus gaan. en die moeiteloos verbonden worden met dingen die over de tweede komst gaan. En dat je dus het licht van het Nieuwe Testament nodig hebt om dat een plaats te geven. Nou, dat is niet zo heel moeilijk om het verder te zien. Bijvoorbeeld Jesaja 9, vers 5 en 6 kennen we allemaal. Dat is een heel bekend voorbeeld. Wat staat in Jesaja 9, vers 5? Uit je hoofd?
Troost, troost, mijn volk.
Uit mijn hoofd.
Nee, niet troost, troost, mijn volk. Want een...
Een kind
is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Dat is dus kerst. Hè? De kersttekst. Nou, er worden namen gegeven en dan staat in vers 6, groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David. Maar dat gaat dus echt niet over het kindje in de kribbe. Nee. Dat gaat over de regering van deze Davids zoon in het vrederijk. Heb je precies hetzelfde. De eerste komst van de Messias, die wordt moeiteloos verbonden met de tweede komst. Het is net alsof dat licht of niet relevant was, of er niet was hier. In ieder geval, God verbindt die twee komsten. En dat zie je dus heel vaak in het Oude Testament, dat die dingen als het ware naast elkaar worden gezet. Dus dat je heel goed moet kijken, waar gaat het over? Hebben we het over de eerste komst van Christus, of over de tweede komst? En dan heb je ook nog zoiets als de dubbele vervulling. De dubbele vervulling van de profetie. Bijvoorbeeld Zacharië 9 vers 9. Dat staat niet op het lijstje. Maar Zacharië 9 vers 9. Dat is dus. Christus, zie uw koning komt tot u. Jubel luider, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig. En nederig en rijdend op een ezel. Op een ezelinnenhengst, een ezelinnenjong. Dat wordt hier gekoppeld aan de komst van de koning. Die komt om te regeren. Als de Heer Jezus op Palmzondag, Matthäus 21, Jeruzalem binnenrijdt, wordt deze tekst geciteerd. In verband met de eerste komst. Maar de Heer Jezus wordt verworpen. Waarmee dus eigenlijk de vervulling van Zacharië 9 nog niet is ingegaan. En dat betekent dus dat er nog een tweede vervulling is in de toekomst. Dat de Heer Jezus opnieuw naar Jeruzalem zal komen. Om te regeren. Dus soms hebben teksten een dubbele vervulling. Op de eerste komst. En op de tweede komst. Om het nog ingewikkelder te maken, dat gaan we dan niet lezen, maar het is Lucas 21, Matthäus 24. De reden van de laatste dingen. Er zal geen steen op de andere steen gelaten worden van deze tempel. Lucas 21 heeft een bijna historische lading, omdat het lijkt te profeteren over de komst van de Romeinse legers die in 70 na Christus Jeruzalem hebben ingenomen, de tempel met de grond gelijk hebben gemaakt. Maar Matthäus 24 beschrijft diezelfde gebeurtenissen, maar verbindt het niet met de Romeinen, maar met de komst van de Zoon des Mensen aan de hemel, met de eindtijd. Dus diezelfde teksten, diezelfde profetieën, die kunnen soms een historische vervulling hebben, maar tegelijkertijd soms een vervulling in de eindtijd. Nou, dat gaan we later allemaal nog wat preciezer bekijken, maar dat maakt het dus soms lastig, omdat je dus zowel qua tijd als qua vervulling, soms, niet altijd, maar soms verschillende lagen hebt. Nou goed, dat zullen we dus zorgvuldig moeten gaan bekijken. En ook kijken wat de redenen zijn dat je sommige teksten al dan niet naar de eindtijd plaatst. Maar tenslotte dan stukje 6, om mee af te ronden voor vanavond. En het is dan om ook een stukje het perspectief te bieden. En het begint dan met een vraag in Jesaja 21, een profetie, ik weet niet of jullie kennen. De God spraak over Duma. Nou, wie weet wat Duma is?
Geen idee.
Geen idee? Edom. Dat is een ander woord voor Edom. De letters van Edom zijn anders opgeschreven. Ik krijg het Duma.
Wat is Edom?
Edom, dat is een broedervolk van Israël. Ezau, het nageslacht van Ezau. En het waren twee zonen van Esau en Jacob.
Het is niet een verwijzing naar een gebied, zeg.
Ja, het is een gebied in oosten van Israël. Dat is Edom, zuidoosten van Israël.
Ja.
En dat is eigenlijk, Edom is een, omdat het de broeder, Esau de broer van Jacob was. Daarom wordt daar, dat volk heeft ook een hele bijzondere plek in de profetie. Het lot van Edom wordt op een bepaalde manier ook verbonden met het lot van Israël. er heel veel strijd geleverd. Maar toch is er ook een bepaalde verbondenheid. Net als de Moabieten en de Ammonieten ook een bepaalde rol hebben in de profetie.
Egypte of...
Nou ja, Jordanië? Meer Jordanië, het zuiden van Jordanië.
Dus daar is bij het nageslacht van Esau
ja, vroeger, met rust gegaan. Nu inmiddels waarschijnlijk al lang niet meer. Maar gewoon historisch in de Bijbel. Ja.
Zeg nog één keer wat Duma was.
Edom. Oh. Vang voor mij gewoon boven. Maar...
Oh sorry, het staat er boven.
Ja. Ja. Oh, maar mij staat Babel boven.
Ja. Babel, dat is een andere uitleg. Ja.
Ja, dat is dan het boek.
Maar,
ja,
dat is duidelijk. Ja. Nou, dat komt omdat Edom ook wel een benaming was voor het Romeinse Rijk. In latere tijden werd onder het woord Edom werd er gesproken over Rome. En Rome en Babel heeft ook een bepaalde band in de Bijbel, omdat Babylon in Openbaring wordt ook verbonden met Rome. En als Petrus zegt dat hij vanuit Babylon schrijft, 2 Petrus, dan zegt men dat heeft hij in Rome geschreven. Dus ja, dan kom je vanzelf in Babel terecht. Dus, maar goed, dat laat maar even rusten. Het gaat erom wat die men zegt. Men roept tot mij uit Seir. Nou, Seir is een plek in Edom. Hè? Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? En een wachter, dat is zo'n man die op de stadsmuren zit. Die, terwijl iedereen slaapt, waakt hij. Hij kijkt of er lampjes te vinden zijn van vijandelijke legers. En die wachter die weet ook wel ongeveer van hoe lang de nacht al is. En wanneer het eindelijk ochtend wordt. Dus die mensen hier die roepen aan die wachter. En die zeggen van wachter, hoe staat het dan met die nacht? En dan antwoordt die wachter. Morgen komt, maar ook nacht. Als gij vragen wilt, vraagt en komt dan terug. In de beeldspraak van de Bijbel is de nacht van de wereld. En de morgen is de morgen dat God verschijnt en zijn rijk van recht en vrede zal oprichten. Daar zal ik een tekst over lezen. Maar eigenlijk zou de vraag dus zo kunnen lezen als een profetische vraag. Daarom is het ook een profetie over Edom. Er zijn 10 profetieën in Jesaja over 10 volken. Dit is de kortste, die gaat over Edom. En de profetie zegt, we leven nu in de nacht van de wereld. Bijna bij de eindtijd. Maar hoe ver zijn we nou verwijderd van de morgen? En dan is het antwoord, de nacht, de morgen komt, maar ook nacht. Als je de Bijbel leest, dan zie je dat als de Heer Jezus terugkomt, de morgen, dat er tegelijkertijd een hele donkere nacht zal aanbreken. Als je het boek de Openbaring leest, dan gaat het over de verschijning van Jezus Christus in deze wereld. Maar die verschijning die gaat gepaard met heel veel plagen, ellende, tekenen en verschijnselen. Als je de profetieën leest, dan lees je over de redding van God voor zijn volk Israël. Maar dat zal als het ware gebeuren als de nood het allerhoogst is. Nou, die dubbele betekenis, die morgen die eraan komt, maar ook die nacht die eerst nog dieper en donkerder moet worden, die vind je hier eigenlijk al heel mooi samen in deze profetie. En dat is wat je ook terugvindt in de Bijbelse profetie, is dat er heel veel nare en vervelende gebeurtenissen op de agenda lijken te staan. En tegelijkertijd, die gebeurtenissen die moeten plaatsvinden, omdat ze de weeën zijn, het woord weeën staat in Matteüs 24, voor het nieuwe leven wat zich daarna gaat aandienen. Het nieuwe rijk dat God op deze aarde gaat oprichten. Laten we dat lezen, Malachi 4 en 11 Malachi. Een van de laatste versen van het Oude Testament. Malachi 4, vers 1. In sommige vertalingen is dat eind van 3. De nummering verschilt wel een beetje. In de NBG is het nog 4, vers 1. Want zie, de dag komt. Nou, dat is de dag die in het vorige hoofdstuk, vers 17, staat. De dag die God bereiden zal. Dat is dus de dag dat het vrederijk zal worden opgericht. Hij komt brandend als een oven. En dan heb je dat oordeel, die ellende die als het ware komt. Dan zullen de overmoedigen en alle die goddeloze bedrijven zijn als stoppels. En als de dag komt, zal het hen in brand steken, zegt de Heere der Heerscharen. Welke hun wortel nog tak zal overlaten. En dan komt het. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon van de gerechtigheid opgaan. en er zal genezing zijn onder haar vleugels. Een fantastisch mooi beeld. De zon van de gerechtigheid, de benaming voor de Heer Jezus Christus, die als een zon verschijnt en licht uitstraalt in deze wereld. Als een rechtvaardige koning. En het wordt het beeld als het ware verbonden met dat van een adelaar, dat er onder de vleugelen van een adelaar genezing is voor de mensen. Dat is het vrederijk. Dat is de toekomst. Dat de Heer Jezus, als het ware, als de morgen komt, hier op deze aarde eindelijk die vrede en die gerechtigheid zal brengen waar de hele wereld naar hunkert. We hebben het net gelezen, Jesaja 9, vers 6. Groot zal de vrede zijn groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David, doordat hij het grondvest met recht en gerechtigheid. Dat is de toekomst van deze aarde als Christus komt. Dus we hebben de nacht en we hebben de morgen. En nou is het mooi dat er nog een derde beeld bij staat in het Nieuwe Testament. En dat is het beeld van de morgenster. Dat vind je dan in Openbaring 22. Dat heb ik net ook in 2 Petrus gelezen. Die profetie als de morgenster. In Openbaring 22. Vers 16 en 17. Daar zegt de Heer Jezus. Ik ben de wortel en het geslacht van David. Daar zegt hij dus eigenlijk. Ik ben dus die koning die voortkomt uit de lijn van David. Die recht heeft op die troon. Ik ben de blinkende morgenster. Nou, wat is de morgenster? Wat is?
Venus.
En waarom wordt Venus de morgenster genoemd? Omdat Venus aan de horizon te vinden is, 's avonds en 's ochtends. Venus staat dichter bij de zon dan de aarde, dus je kunt Venus alleen maar zien als de zon nog onder is. Zodra de zon verschijnt, zie je Venus niet meer. Dus als je 's ochtends Venus al ziet verschijnen, dan weet je dat de zon bijna gaat verschijnen. Daarom wordt Venus de morgenster genoemd. En dan staat er dat de Heer Jezus, behalve de zon van de gerechtigheid, hier ook wordt aangegeven als de morgenster. En dan staat er meteen achter, en de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het woord zeggen, kom. Laat hij die dorst heeft komen, laat hij die wil het levenswater nemen om niet. Wat ik zelf heel mooi hieraan vind, maar daar gaan we later nog wel uitgebreid bij stilstaan, is dat voordat de Heer Jezus Christus als zon van de gerechtigheid komt voor deze wereld, hij eerst komt als morgenster. Dat hij eerst komt voor ons, om ons te halen. Dat is mijn vaste overtuiging uit de Bijbel, dat de eerste gebeurtenis die ons te wachten staat, is dat de Heer Jezus terugkomt voor ons. Voordat hij die rest van die dingen, die profetieën zal gaan vervullen, zal hij eerst komen voor ons, om ons als zijn bruid tot zich te nemen.
Dus al die dingen die in de openbaring staan, zullen wij hier niet meemaken?
Persoonlijk geloof ik dat wij die vanuit de hemel zullen meemaken.
Ik denk, maar die morgenster
komt aan het eind van
de nacht.
Ja, wat zeg ik?
Ja, die morgenster komt aan het eind van de nacht. En in de nacht zijn wel die nare dingen allemaal.
Ja.
Er zit ook ergens een lijn in op een gegeven moment. Als je halverwege op een gegeven moment leest dat hij dan terugkomt en dat je dan nog een heel stuk hebt bij toestanden waarvan ik denk van volgens mij gaan we dat stuk niet
meer maken,
want
het
eerste stuk wel.
Ja. Ik denk wel dat we vrouwelijk als gemeente ergens hier doorheen moeten gaan, kunnen gaan. Dat denk ik.
Ja, maar het is te vaag om daar nee op te kunnen zeggen. Dus dat,
ja, dat klopt. Maar er wordt wel vaak gewoon makkelijk gezegd, als het moeilijk wordt, dan komt Jezus ons halen.
Ja,
en dat geloof ik niet.
Nee, dat hoeft ook niet, dat zeg ik ook niet.
Nee.
Maar ik denk, dit onderwerp gaan we de volgende keer bespreken. En dan komen we een volgende keer. Want we hebben nog heel veel componentjes te bespreken. Dit is eigenlijk meer het fundament. Mm-hmm. En soms zullen we misschien ook zeggen van de een denkt dit en de ander denkt dat. Nou, dat kan. Laten we elkaar ook in die zin in respecteren als mening. Maar wat de Bijbel wel zegt, laten we dat, waar we het over eens zijn, laten we dat gewoon meenemen. En daar in ons leven ook ons leven naar inrichten, leven bij het licht van de profetie. Weten dat God een plan heeft met de wereld en dat Jezus Christus daarin centraal staat. Dat het eigenlijk niet om ons gaat, wat wij vaak denken, we zijn hele egoïstische gelovigen, maar dat eigenlijk Gods eerste plan gaat om Jezus Christus. En dat wij er vooral zijn om Hem te verheerlijken. Zijn er nog dingen die we toevoegen, dingen bespreken, vragen, dingen, want mijn lijstje heb ik gehad.
Ik wil even met de aarde, jij zei een keer, het gaat allemaal op deze aarde gebeuren. Dan mis ik even die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Ja, dat is al een hele andere, dat komt veel later dan. Hè? Eerst gebeurt dat allemaal op deze aarde en dan...
Als je eigenlijk openbaring leest, daar komen we ook van wel op, dan lees ik dat God Jezus zal regeren op deze aarde, dat er allemaal dingen zullen gebeuren, en dan pas staat dat deze aarde niet meer is, maar God een nieuwe aarde maakt. En dat keerpunt is de grote witte troon, dat de hemel en aarde wegvluchten voor hem die erop zit. En dan maakt God een nieuwe aarde. Maar dat is heel ver weg.
Dus je wilt, de regering van de Heer Jezus is op deze aarde.
Ja.
Maar er komt ook later een nieuwe aarde.
Ja, en, maar dan moet je een beetje oppassen, want dan heb je ook weer de vraag van wat is het gezichtsveld van het Oude Testament en wat is het gezichtsveld van het Nieuwe Testament? Want in het Oude Testament wordt ook wel eens over een nieuwe aarde gesproken, maar dan wordt eigenlijk bedoeld een vernieuwde aarde. Mm-hmm. Terwijl als Johannes over een nieuwe aarde heeft op het eind, dan heeft het over die oude aarde die verdwijnt, de hemel wordt als een boekrol opgerold, dat is allemaal passé, en er komt totaal iets nieuws. Mm-hmm. En er is ook een bepaald spanningsveld in.
Maar is dat niet het nieuwe Jeruzalem wat nederdaalt uit de hemel?
Dat staat bij de nieuwe aarde. Ja. Maar is dat een nieuw Jeruzalem wat bij deze aarde hoort?
Oh.
Oké. Okay.
Wordt
dat wel ingewikkeld? Ja. Ik heb niet gezegd wat simpel is, maar
nee. Er zijn ook wel geheimen is. Ja.
Ja, dat een nieuwe naam dan, dat hier op aarde is, die stad heeft ook een nieuwe naam. Zie je dat? Nee, die heet al daar of zo.
Ja, dat de Yahweh Shammah.
Ja.
Ja, dat is Jeruzalem op aarde, maar het is ook Jeruzalem in de hemel. Ja.
Oh, ook Jeruzalem in de hemel.
Ja, het is een geestelijk Jeruzalem. Het is een Jeruzalem wat in het vrederijk ook in de hemel zichtbaar zal zijn op aarde. En dat is een aardse Jeruzalem.
Je bedoelt in Ezekiel 48.
Ja, dat is een aardse Jeruzalem. Ja. Gewoon Jeruzalem zoals het in het Heilige Land staat, wat dan weer gebouwd zal zijn. En de tempel en de troon van de Messias zou hebben.
Ja.
Dan heb je in Openbaar 21 wordt een Jeruzalem geschilderd wat het nieuwe Jeruzalem, wat dan in die tijd is, wat verbonden is denk ik met het aardse Jeruzalem. Maar dan heb je ook nog het geestelijk Jeruzalem uit Hebreeën 12. Dat is meer een geestelijk principe, maar dit is weer wat anders.
Ja.
Het heeft om met elkaar te maken, maar het is net wat anders.
Zeker christenen die zeggen van nou, ik maak me niet druk milieu en zo, want er komt toch een nieuwe. Ja, dat is niet op. Ik bedoel, maar ja, wel zuinig zijn op deze aarde, want hier komt nog heel veel, hier wordt nog heel veel gevuld.
Ja, maar de Heer Jezus gaat wel, als het ware, er staat in Algemeen 8 dat de aarde in barensnood is.
Mm-hmm.
En, hoe staat het ook weer? Dat hij uitziet naar de openbaring van de zonen van God. Wat hij nu aan vergankelijkheid onderworpen is. Maar dat er een moment komt dat de vergankelijkheid van de aarde, lees de milieuproblemen van de aarde, dat die niet meer zijn. En wanneer stoppen die milieuproblemen? Als de zonen van God geopenbaard worden. En wie zijn de zonen van God? Volgens Romeinen, dat zijn wij. Wanneer worden wij geopenbaard? Als de Heer Jezus wordt geopenbaard. Want wij zullen samen met hem verschijnen op deze aarde. Dat betekent dus dat zodra wij met Christus, of Christus met ons is beter, op deze aarde verschijnen en met hem regeren, dat is onze belofte.
Dat is de komst op de volledige.
Ja, opname van hem.
En met hem regeren, dat gaat over de regering van Christus, het vrederijk begint, dan zal God ook een verandering op de aarde doorwerken. En dan heb je die profetieën uit Jesaja, dat de leeuw en het lam bij elkaar zullen verkeren, het leven bij de adder. Dat is niet meer helemaal de aarde zoals wij het nu hebben. Dat zijn toch dingen echt fundamenteel anders.
Dus het
maar het is wel dezelfde aarde.
De aarde, maar er wordt orde op zaken gesteld.
Juist.
Oh. Dus de Heer verandert dingen op deze aarde.
Juist.
Een soort herschepping.
Wordt ook een nieuwe schepping genoemd. Ja, dat klopt.
Mooi. En daarnaast komt dus gewoon een volledig nieuwe aarde.
En wat openbaring dan toevoegt, zoals ik het dan begrijp, is dat die regering dan 1000 jaar is. En dat God dan zegt, oké, nu ronden we de oude aarde af. En nu gaan we een helemaal een nieuwe aarde en een nieuwe hemel maken. En waarom, dat zien we dan alweer.
Ja. En dat staat er niet bij.
Nou, er zijn wel dingen over te zeggen. Maar dat...
Dat komt dan ook een paar bijbelstudies.
Dat, dat was dag 88 waarschijnlijk.
Ja. Blijf komen.
Net uitgelezen, maar dat vond ik inderdaad wel een lastige. Ja.
Om een hint te geven van de aarde wordt herschapen bij het vrederijk, maar de hemel niet. Maar de hemel is wel bevuild en bezoedeld, want de Satan heeft toegang tot de hemel, zelfs vandaag de dag nog. Als je zou vragen aan mensen, christenen, waar woont de Satan? Dan zien wij hem allemaal voor ons als een wezentje met zo'n drietandige hark en een lange staart in de hel. Maar de Satan woont in de hemel, vandaag de dag nog steeds. En die wordt pas straks uit de hemel geworpen. En hij zal de derde bewoner zijn in de hel.
De derde
profeet en de beest.
Eerst worden de valse profeet en de beest erin gegooid. Ja. Oké, openbaring is dat. Maar goed, dat is een ander hoofdstuk. Maar nu woont de Satan nog in de hemel. Hij heeft nog toegang tot God om ons aan te klagen.
Maar de staat op die op.
De Satan heeft nu nog de toegang tot God om ons aan te klagen.
Maar staat toch ook al ergens in het Oude Testament dat hij er al uitgegooid is?
Ik zag de Satan vallen, dus Jesaja 14. Het gaat over de koning van Babel, maar men denkt dat dat gaat over de Satan. En dan zegt de Heer Jezus ook, ik zag de Satan uit de hemel vallen, als het ware dat hij van zijn heerlijkheid en zijn macht in de hemel verstoten is geweest. Maar tegelijkertijd, als je Job leest, als je Zacharia 3 leest, als je Nieuw Testament leest, tot en met Openbaring 12, dat hij de aanklager van de broederen is, dan heeft de Satan nog steeds de toegang tot de hemel.
Dus dan gaat dat, wat zij noemt, over dat hij als engel gevallen is.
Ja, men vermoedt, maar dan kom je al gauw in speculatie. In Jesaja 28, daar wordt geschreven over de koning van Tyrus, wat niet over de koning van Tyrus kan gaan, maar over de geestelijke macht daarachter. En er wordt gesproken dat hij een beschuttende gerub was bij de Hof van Eden. En er wordt gedacht dat Satan in de tijd voor de zondeval dus een hele hoge verantwoordelijkheid had voor deze schepping. En dat hij toen gevallen is, Adam en Eva mee heeft genomen in zijn val. En zo als het ware van zijn positie van de berg der goden, Jesaja 14, is afgevallen. Maar dat hij dus wel zijn macht is kwijtgeraakt. Maar die macht heroverd heeft doordat het Adam en Eva voor hem kozen en niet voor God. Maar dat hij in feite dus nog steeds vrije toegang heeft tot de hemel. Er zijn ook engelen die wel gebonden zijn, maar dat is weer een andere groep engelen.
Die worden dan ook alweer losgelaten.
Die worden niet losgelaten, die blijven gebonden. 2 Petrus 2 vers 4 en Judas vers 6.
Die engelen bij de Eufra die vastgebonden zijn, worden vrijgelaten.
Nee, dat zijn weer andere. Dat zijn weer natuurengelen. Dit zijn engelen die echt in de Tartarus gebrakken zijn. Die dusdanige zonde hebben gedaan dat ze God ze met eeuwige banden in de duisternis bewaart. Dat in die twee versen alleen. En het wordt wel verbonden met Genesis 6. Dat de engelen van de zonen van God, dus daar namelijk voor engelen. De dochters van de mensen hebben aangezien en gemeenschap hebben gehad. Die weet het niet, maar dat wordt wel aan elkaar verbonden. Dat is allemaal zijweggetjes.
Dat is niet makkelijk.
Nee, maar goed. Een derde van de Bijbel is profetieën. Dus ongeveer grofweg. Dus in die zin.
Dus dat kunnen we nog wel een keer weer komen. Ja.
Maar ga je dit nog vaker maken, zo'n lijstje zo?
Nou, als jullie het prettig vinden, zo'n lijstje, dan maak het volgende keer weer.
Nou ja, goed, ik ook eens even alvast
even nakijken, ja.
Oh,
ja,
van tevoren.
Ja, ik heb het nu vanmiddag pas gemaakt. Maar
goed.
Ja.
Nou, dat is wel een goed idee. Dan kun je van tevoren die tekst alvast een beetje lezen.
Dat kan. Als ik het niet vergeet, ga ik dat doen.
Het is ook makkelijk uitleggen aan thuis, dus op
nou,
hij heeft ook
wel een beetje. Hij heeft er makkelijk bij weg. Ik heb een aantekening gemaakt, hè?
Ik vind het heel anders.
Het is ook opgenomen, dus.
Ja, dat is meestal makkelijk.
Oh ja, we hebben het opgenomen. Dat doen we. Ja, jij bent ook opgenomen.
Ja, dat was ik vandaag al gewend, dus.
Ja. Ik vind je rode code niet opzien.
Ja,
nog andere urgente dingen, vragen, opmerkingen? Anders misschien een idee om nog te eindigen met gebed. En dan... ja, 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 mooie tijd. Iedereen mag blijven.
Kan je die niet uitvallen?
Ja, dan ga ik hem uitzetten.
En dan misschien goed om nog even over de volgende.